Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Vijfhonderd jaar geleden komen in Midden-Amerika twee werelden bij elkaar. Daar staat dan de Spaanse conquistador Hernán Cortés oog in oog met Montezuma, heerser van de Azteken, een keizer van een groot rijk. En een paar jaar later ligt dat hele Azteekse rijk in as. Op de puinhopen ontstaat een Spaanse kolonie, Mexico. En nu, wat is er van die Azteken over? We herinneren ze alleen nog, hier in het Westen, vooral als bloeddorstige mensenofferaars. Die ook nog eens ontzettend stom waren. Want altijd wordt het verhaal verteld dat ze de Spanjaarden aanzagen voor goden. Toch? Ook de lokale bevolking, die had een hekel aan die Azteken, want die sloten zich gelijk aan bij de Spanjaarden en deden mee met de opstand tegen Montezuma. Zo is het toch? Geschiedenis is vaak niet meer dan het verhaal dat de overwinnaars er later van maken. En daarom vragen we ons vandaag eens af hoe die Azteken zichzelf zagen. En hoe deze botsing van beschavingen, zo kan je het wel zien, ook verteld kan worden. Mijn naam is Hendrik Spiering. En vandaag hebben we een heel bijzondere gast die zich de laatste tijd, en misschien nog wel veel langer, al in de Azteken heeft verdiept. Het is Lucas Brouwers, die normaal deze podcast presenteert, maar nu voor de verandering helemaal aan de andere kant van de tafel is gaan zitten.
Ja, welkom, dankjewel, Hendrik. Lucas. En jij noemt het heel bijzonder, maar het voelt eigenlijk al heel comfortabel met jou als host hier. En in het lezen over de Azteken, en we gaan later gaan we helemaal verkennen wat het betekent, maar één ding trof me. En dat is een lied dat populair was onder de Azteken. Het is een beetje de geschiedenis ingaan als het lied van de Chalca-vrouw. En daar wil ik toch even voordragen. Ik kan het niet zingen. Ik heb het ook weer vanuit het Engels vertaald, want
jouw Azteek is roestig.
Ja, mijn nabat is roestig, okay. Moet je dan zeggen. Maar het gaat zo. De prachtige popcorn bloeit. De rozige lepelaar. De rode jasmijn. Liggend op je met bloemen bedekte mat. Niet langer trekken wij ten strijde. Liggend op je gouden rieten mat. In het gevederde grottenhuis. Niet langer trekken wij ten strijde. En dan wat later. Het is om razend van te worden. De aarde is de plaats waar harten gekwetst worden. Als ik daar ben, maak ik dingen. Ik wil boos zijn op mezelf. In mijn wanhoop zeg ik het. O kind, ik wou dat ik dood zou gaan. Ma noche nimiqui.
Wat een prachtig gedicht. Maar wat is hier aan de hand? Want het gaat over een soort natuurbeschrijving. Een soort rust. Dat er dus niet langer ten strijde wordt getrokken. En het is ook een vrouw die spreekt. Dus die trekt kennelijk ook niet meer ten strijde. En dan is er de harten die gekwetst worden, de boosheid.
Wat het precies betekent, daar gaan we later daar wat uitgebreider over hebben. Maar voor nu is het goed om te bedenken, jij noemt het natuur, maar het is ook eigenlijk een metafoor voor seks. Het gaat over.
Dat heb ik dan weer gemist.
Nou ja, het bloeien, de rode jasmijn, er wordt gelegen op een mat. En dat keert inderdaad later in het lied, dan komt er ineens een soort pijn bij. En voor nu volstaand, denk ik, om te constateren dat we hier een Azteekse stem horen. Een lied dat zij hebben gezongen. En dat is iets wat heel erg vaak ontbreekt in vertellingen over de Azteken. Het gaat vaak over toch het Spaanse perspectief. Dat staat centraal. Ja. Ik zat niet zo lang geleden in de garage te wachten op de inspectie van mijn auto. En er lag een historisch maandblad daar op tafel. Ik maakte er een foto van en die stuurde ik ook naar jou. En dan ging het over de Azteken van offerden ze echt zoveel mensen. Ja. Stond er dan groot op de cover. Weet je, van het gaat om dat mensen offeren vaak.
Het is de ultieme ander eigenlijk, de Azteken. Het is veel erger kan het niet worden.
Nee, het is vaak in de context van een soort, ja, ook van een avontuur bijna. Die Spanjaarden die daar aankomen en dan een nieuw rijk ontdekken. En dat blijken dan inderdaad gruwelijke mensen. En
ja, het is zeg maar een typische klassieke film. Technicolor, waarin het helden een verschrikkelijk volk verslaan en vrede brengen.
Ja, dat is zoals het vaak verteld wordt. En wat ik mooi vond in het lezen van boeken over dit is dit, Camilla Townsend heeft dit beschreven in haar boek The Fifth Son. Is dat er de laatste jaren komt er ineens ruimte voor dat Azteekse perspectief. Daar kun je dus heel andere vragen stellen. En daar wordt het hele verhaal wordt er alleen maar interessanter van eigenlijk.
En... Ja, want het kan eigenlijk niet waar zijn dat het een soort Hollywood-achtige woestelingen waren die alleen maar bloed uit waren.
Je voelt al aan met zeker met wat we tegenwoordig allemaal, de discussies die er gaande zijn over inheemse perspectieven en zo, dat het een heel eenzijdig verhaal is. En het draait altijd om dat offeren, dat is gruwelijks. Dat is ook hoe ik eerst, dat is hoe iedereen eerst over de Azteken hoort, denk ik.
Want hoe ver gaat jouw fascinatie terug?
Best wel ver. Ik speelde vroeger een computerspelletje. Dat heette Civilization. Dat is ook al...
Dat is wel bekend, ja.
Ja, dan nemen beschavingen, die voer je dan aan en die nemen het dan tegen elkaar op. En als je dan Montezuma als buurman had, dan moest je ook oppassen, want die was heel agressief. Die trok altijd al... In de steentijd trok hij al te strijden. Normaal gesproken duurde dat altijd een tijdje, maar Montezuma die klapte er meteen op.
Begon gelijk te mappen.
Ja, en... Later, ik denk dat het voor mijn 16e of 17e verjaardag was, toen kreeg ik het boek van Jared Diamond, cadeau voor mijn verjaardag. Guns, Germs and Steel.
Een aanrader voor iedereen.
Dus ja, het is nog steeds...
Er staan fouten in, maar het is een heel
zeker.
Goed boek.
Als je erop terugkijkt, dan is er heel veel bij te vertellen. Maar weet je, hij stelt daarin eigenlijk de grote vraag, waarom waren het de Europeanen, en in dit geval de Spanjaarden, die zeg maar... op de kust van Mexico landen en daar toch een rijk omver gooide. En was het niet andersom.
Ja.
En het leuke daar in dat boek is dat hij dat helemaal in perspectief plaatst van... dat niet alleen geschiedkundig, maar geografie, de ontwikkeling van landbouw, samenlevingen. Dus hij neemt daar een hele biologische, aardrijkskundige blik eigenlijk om zo patronen het uiteen te zetten. En dat was echt een eye-opener voor mij toen. Van, oh ja, weet je, van zo kun je er ook naar kijken. En die ontmoeting tussen Cortés en Montezuma, tussen Spanje en de Azteken... Ja, die staat wel symbool ook voor... Het is ook een kantelpunt in de geschiedenis eigenlijk. Ja. Waarbij als je de menselijke geschiedenis tot die tijd ziet... als het steeds verder vertakken van mensen die over de hele aarde gaan wonen... en eigenlijk het contact met elkaar verliezen... is dat het moment dat die contacten weer hersteld worden. Tenminste.
Zeker met Amerika, wat natuurlijk een volstrekt onbekend continent was. Zowel in Europa als in Azië. Niemand had er ooit van gehoord.
En op het moment dat de... Spanjaarden daar echt voet aan wal zetten. 1519 hebben we het over. Dan is ook de omvang van het continent nog helemaal ongewis. En de mensen die daar wonen zijn onbekend. Maar vanaf dan begint die globalisering eigenlijk. Dus dat wij hier tomaten, avocado's, chocola hebben. Allemaal woorden die uit het Nahuatl komen. Dat begint daar. Weet je,
en Nahuatl is de Azteekse taal, zeg maar.
Ja, en je zou het ook een groep van mensen kunnen noemen. Maar dat weet je, dat tomaten associëren wij met Italië, met de pasta saus en op de pizza zit het. Maar dat komt pas na die 16e eeuw, komt dat pas naar Europa.
Ja, het mijn interesse in de Azteken is eigenlijk pas gewekt toen ik een aantal jaar geleden een groot stuk moest schrijven over kinderoffers in Peru. En dan pak je al die offersamenlevingen erbij. En dat was voor mij echt een totale ommezwaai in... Ik besefte eigenlijk toen ik met een aantal antropologen erover sprak, dat ik die beschavingen altijd als de totale andere had gezien. En oninteressant. En maar offeren de hele dag. Ik had er eigenlijk nooit goed over nagedacht, terwijl ik toch echt wel geïnteresseerd ben in de grote lijnen van de geschiedenis. Dat was echt wel een schok. Het bleek allemaal veel subtieler en interessanter te zijn. En ook... we hebben er toen een hele podcast over gemaakt. Dus misschien moeten we daarna verwijzen voordat ik nou allemaal mijn inzichten van toen ga. Want jij bent de gast, tenslotte. Dus ik ben heel benieuwd.
Maar het klopt, weet je. Van je moet dat andere perspectief durven innemen. En dat gebeurt dus ook nu door historici. En misschien moeten we nog even één keer het traditionele verhaal dan nog... En jij hebt het in het intro ook al verteld... maar om dat nog een beetje in te kleuren. We hebben het dus over...
Ja, waar komen we vandaan? Wat is zeg maar vanuit... Als ik het nou vanuit christelijk westers perspectief... het verhaal wat al honderden jaren wordt verteld... over de Azteken en Cortés.
Ja, dus dan moeten we weten...
Dat is de Donald Duck versie.
Ja, de Spanjaarden zitten al in de Caribe. Hè? Dus, Hispaniola.
Columbus, ja. 1492.
Precies. Dus we zitten daar... Dat is al 30 jaar gaande. Dus de lokale bevolking wordt daar onderworpen. Er ontstaat een systeem waarbij mensen als slaven of als zeg maar ja, toch een soort gedwongen arbeid worden ingezet daar op die Caribische eilanden.
Ja, want daar landen ze dan met soldaten en schepen met kanonnen. Het zijn relatief simpele samenlevingen, tribale samenlevingen, die vrij makkelijk onder de voet kunnen worden gelopen door de westerse groepen soldaten, laten we ze zo noemen.
Ja, dus Cuba, Hispaniola, op die eilanden, daar is dan al de Spaanse aanwezigheid. En vanuit daar worden steeds nieuwe expedities gelanceerd.
Om te kijken of er iets te verdienen valt. Want dat is eigenlijk de grote...
Zeker.
Maar het klassieke verhaal is dat ze dan het christendom willen brengen.
Ja, weet je, ja. Dat loopt natuurlijk ook allemaal door elkaar. Maar in 1519, één zo'n expeditie onder aanvoering van Hernán Cortés, inderdaad, die landt dan op de kust van wat we nu Mexico zouden noemen.
Ja, verbrandt dan zijn schepen, heroïsch.
Ja, want zodat...
We gaan erop af.
We gaan erop af.
Blijkt ook allemaal heel anders te zitten, maar we vertellen nu nog het klassieke verhaal natuurlijk.
Er wordt geknokt natuurlijk, maar er worden ook contact gelegd met de lokale bevolking. Ze horen over een grote machtig rijk. Nou ja, dan blijken die mensen waarmee ze contact hebben, die lijken er ook niet gelukkig mee te zijn. Kom, sluit je bij ons aan. Hup, op de hoofdstad af. Een ontmoeting met de Tlatoani. Keizer, zeg jij. Koning, zou je hem ook kunnen noemen. Montezuma. De mensen helemaal onder de indruk van die witte mensen. Was er ook niet een verhaal over een witte gevederde slang? Is dit, weet je, van en deze mensen zijn zo machtig onder de indruk.
Ja, er was een god, die was naar het oosten weggetrokken. En hey, kijk, nu komt hij weer terug.
Ja, dus dit zijn hele bijzondere mensen. En ze hebben het ook de hele tijd over een god. Nou, nederig. Onze bijgeloven zijn hier bevestigd. We geven de sleutels in handen. Tenminste, dat doet de verlichte Montezuma dan, of de naïeve Montezuma. Vanaf dat moment komt de lokale bevolking in opstand, maar dat wordt weer neergeslagen. En vanaf dat moment kan dan valt het rijk uiteen en ontstaat op inderdaad de puinhopen. Ontstaat Nieuw-Spanje eerst en dat wordt dan de kolonie Mexico.
Als je er eigenlijk over nadenkt, vrij ongeloofwaardig verhaal eigenlijk.
Ja, er zitten heel veel ongeloofwaardigheden.
Toch wordt het heel vaak op scholen nog zo verteld, volgens mij.
En wat ik nu graag zou doen is vanaf de andere kant beginnen. En wat we dan eerst even moeten weten. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar de Nahua, dat is een taalfamilie. Dat is een Indiaanse taal, zou je het kunnen noemen. De Hopi spreken bijvoorbeeld een Nahua taal. Eigenlijk de zuidelijke Verenigde Staten. Dat lijkt een beetje het oorsprongsgebied van van de Nahua. Die dus...
Ja, het is eigenlijk één cultuurgebied. Er wordt vaak vergeten dat natuurlijk één gebied is.
Ja. En die taal zou je Nawat wordt die genoemd. Wordt ook nu nog gesproken. Er zijn nog mensen die dus nu nog Nawat talen spreken. In Mexico en daarbuiten. Als je het hebt over de Azteken, die hebben duidelijk een in hun eigen mythologie een oorsprongsverhaal vanuit dat noorden.
Ja, want laten we het dan even neerzetten, even heel kort. Er is duizenden jaren zijn er allerlei beschavingen in Midden-Amerika.
Ja.
De Maya's zijn daar het belangrijkste van. Die zijn een beetje in verval. Je hebt allemaal rijkjes en stadstaatjes eigenlijk met een bloeiende economie. En dan komen die Azteken. Uit het noorden.
Ja, dus dan is het belangrijk om te weten dat die rijkjes, zoals je ze noemt, dat zijn landbouwsamenlevingen. Die zijn dan al 3000 jaar bezig met het verbouwen van maïs als belangrijkst cultuurgewas en bonen.
Wanneer komen die Azteken op? Wanneer zijn ze van belang?
Ja, dat is dus niet super precies te dateren. Maar als je dan kijkt naar die generaties, naar die verhalen, dan hebben we het ergens over de 12e, 13e eeuw.
Ja.
En dat is dus geen van oorsprong geen landbouwsamenleving. Een beetje zoals je de dynamiek tussen die we kennen tussen bijvoorbeeld steppenvolkeren en China.
Ja.
Weet je, van dat is...
Zoals de Mongolen China veroveren eigenlijk.
Ja, weet je, zij trekken vanuit het noorden dus richting het zuiden. Vestigen zich dan eigenlijk... Ook in onaantrekkelijk gebied.
Ja.
Er is op het midden van een meer is er nog een eiland over. Daar is eigenlijk ook geen landbouw te bedrijven.
Dus ze zijn ook niet bijzonder machtig dan?
Nee, helemaal niet. Dat wordt Tenochtitlan, wat later Mexico-stad zal worden. Maar daar vinden ze hun plek. En er leven dan ook andere Nahua-volkeren al in de buurt. Dus nu volgen we eigenlijk al de lijn van de Mexica. Dus hun naam leeft voort in Mexico. Maar de Mexica zijn dus eigenlijk de Nahua-stam, zou je het kunnen noemen. Of de Nahua-groep die zich dan vestigt in dat meer.
Die wij dus Azteken noemen.
Ja, de Azteken, dat is dan weer een term. De mythische plaats waar de Nahua vertellen dat ze vandaan komen, dat is Aztlán.
Okay.
En daar komt die naam vandaan. Maar als je een paar cirkels voorstelt, dan is Nahua zeg maar de grootste. Dus er zijn allerlei Nahua groepen. Dan is Mexica de kleinste. Dat is het groepje dat zich vecht op Tenochtitlan. En de Azteken, dat is eigenlijk de naam die gebruikt gaat worden voor het Rijk.
Waar dus verschillende volkeren met verschillende talen en verschillende culturen zitten.
Ja, en vooral een alliantie tussen drie stadstaten met Tenochtitlan in het midden, met Texcoco en Tlacopan. Dat is het hart van het Azteekse Rijk eigenlijk. Wat je dus moet weten is dat stadstaten die maken hier de dienst uit. In mijn hoofd probeer ik het altijd een beetje te vergelijken met het oude Griekenland bijvoorbeeld. Waar je ook stadstaten hebt die machtig zijn. En politiek met elkaar zitten te ellebogen.
Verdurend knokken, ja. Maar toch een soort evenwicht hebben onderling.
Ja, dus in die context komen de Mexica dan eigenlijk binnen. En wat je dan dus moet doen is dus allianties sluiten. Je bewijzen. Dat is ook wat er gebeurt. Er is een grote, dat is een machtigere stadstaat. En de Mexica die krijgen een beetje dat zijn de harde jongens. Die willen wel de vuile werk opknappen.
Ja,
zo moet je dat eigenlijk zien.
Een soort huursoldaten bijna.
Ja. Ook omdat ze wat minder van de landbouw kunnen leven.
Ik zie ineens totale parallel met wat die Spanjaarden laten doen. Dat is ook zo'n klein groepje binnenkomen en dan zich verbinden en dan toevallig heel snel de baas worden. Maar het scheelt eigenlijk niet zoveel.
Nee, dus, ik bedoel, ze zijn nieuwkomers daar die zich dus gaan bewijzen en mee gaan doen eigenlijk in dat spel.
En dan hebben we het over 14e, 15e eeuw.
Ja, dus in de 14e eeuw zitten ze daar echt. Dan kun je ze een beetje de knokploeg van de buurt
op dat
noemen.
Eiland. Ja.
En hoe dat dan gaat is dat in die stadstaten onderling, weet je wie dan de machtige is, die mag dan belasting innen bij de rest. Dus daar gaat het ook vaak om. Hè? Wie heeft
een soort hegemoon zoals dat in Griekenland was. Een soort leider van, dus iedereen hield wel ongeveer zijn autonomie, maar er was dan wel duidelijk één iemand de baas en er moest dan een soort tribuut aan betaald worden.
Ja precies. Dat is het. Weet je, dat past ook bij wat we weten dat kalendersystemen heel belangrijk waren. Weet je, de Azteken hadden een goed uitgewerkte kalender. Die is in de regio, bestaat die al heel erg lang. Maar een kalender is natuurlijk ontzettend belangrijk, zodat de machtigste, zeg maar, op gezette tijden gewoon de belasting kan innen. En zodat de ondergeschikten ook weten dat ze niet bedonderd
worden. Dus
het
was helemaal niet om het einde van de wereld te voorspellen, maar gewoon om de belasting te innen. Dat is ook alweer een nieuw inzicht.
Er ontstaat natuurlijk een mythologie omheen. Die is er altijd. Maar weet je wel, heel praktisch gezien is zo'n kalender natuurlijk ontzettend handig. Dat je elk jaar of met gezette festivals moeten de mais worden betaald.
Ja, het zegt ook wel iets over de geavanceerdheid van de astronomische kennis natuurlijk.
Ja, zeker. Wat er dan gebeurt is op een gegeven moment, zoals dat dan vaak gaat in die dynastie, overlijdt van de machtigste stadstaat in de buurt, overlijdt zeg maar de koning, de Tlatoani. Letterlijk betekent dat de eerste spreker. Dat is een moment van, dan is alles even uit evenwicht. En Tenochtitlan, dat gaat een beetje over en weer. Er worden ook allemaal huwelijken gesloten aan die top. Hè, dus dat is heel belangrijk. Een man mag meerdere vrouwen hebben. En Camilla Townsend ziet dat als een cruciaal iets om zeg maar die dynamiek een beetje te begrijpen. Dan ontstaat er ook zoiets als een eerste vrouw. En dan is het idee van dat haar kinderen mogen dan erven dan de macht.
Dat wel handig is als dan het er niet gelijk een burgeroorlog uitbreekt als er iemand overlijdt.
Ja, behalve dat dus wie de eerste vrouw is, kan dus kan dus wisselen. Dus, oh. dus als er dus politieke strubbelingen zijn, dan kan daarin geschoven worden. En nou ja, zo zie je dat die politieke machtspellen heel erg daar op dat niveau worden.
Maar die Azteken doen dat dus heel erg goed. Of die Mexica, ja. of hoe moet ik ze noemen?
Ja, de Mexica, die beheersen dat spel ook. En die komen eigenlijk, nou ja, omdat ze slimme allianties sluiten. Het begin van die driedubbele alliantie ontstaat daar dan al. Komen ze dan bovenop uit.
Oké. Okay. Dus dan worden ze ineens de baas als afhankelijke buitenstaanders. Dus dan al 100 jaar terug of zo, een paar honderd jaar.
Ja, dus als we het echt over begin 15e eeuw hebben, dan ontstaat dat. En dan
ontstaat het Azteekse Rijk, zoals we dat altijd gezien hebben.
En dan heb je dus met de Tenochtitlan in het midden van dat meer. En op de west- en de oostkust heb je dus Texcoco en Tlacopan. En die, dat is natuurlijk een los verband. Dus de Tlatoani van Tenochtitlan wordt dan de Way Tlatoani. Dat wordt de grote eerste spreker, zeg maar. En dus dan zie je al dat die machtsverhoudingen worden dan neergezet.
Ja, en om hoeveel mensen gaat het? Want in Europa zijn er dan steden van 80.000 inwoners, zoals Antwerpen volgens mij in de 15e eeuw. Er wordt met enorm ontzag tegen aangekeken. Zo groot.
Tenochtitlan heeft op het moment dat de Spanjaarden daar komen 50.000 inwoners zelf. Als je kijkt in zeg maar het grotere bewoonde gebied. Ja. De bebouwde kom, zeg
de
maar.
De metropool.
Ja, dan heb je het over honderdduizenden mensen.
Honderdduizenden. Dus, voor Europese begrippen bijzonder grote steden.
Eigenlijk. Ja. Tenochtitlan zelf dus 50.000 en in het grotere gebied dan heb je het echt over 5 miljoen, 10 miljoen
Het Rijk zelf.
Het Rijk, ja. Dus dat is echt...
Want het zijn de verschillende steden en zo.
Ja, dat is dan helemaal uitgesmeerd daarover. En omdat Tenochtitlan zo'n jonge stad is eigenlijk, heeft het ook een heel erg planmatig karakter. Het is heel geometrisch, weet je wel. Twee tempels in het midden. Er zijn een soort vier buurten die in de hoeken dus op elkaar aansluiten. Dus het is een hele georganiseerde stad. Het is een prachtige stad. De Spanjaarden weten niet wat ze zien als ze daar binnenkomen eigenlijk. Het is een soort Venetië met daktuinen. Met die grote tempels, grote vlonders eigenlijk die daarop aansluiten op die stad om die te bereiken vanuit verschillende kanten.
En de mensen leven van de landbouw, dus dat is de...
Dus de mensen in de buurt, ja precies, handel, landbouw, dat speelt allemaal mee. Dus,
precies, dan in Europa eigenlijk.
Ja. En Tenochtitlan heeft dus nooit eigenlijk helemaal zelf in zijn levensonderhoud kunnen voorzien.
Antwerpen ook niet.
Nee, maar in de wijdere omgeving is dat mais, bonen, de tomaten.
En er zijn dan grote markten waarin dat allemaal verkocht wordt. Er wordt dan belasting gegeven, wordt dan de rijkdom van de elite van betaald. Echt een klassieke adellijke samenleving. Met een gelaagdheid van elite, van die families die dan met elkaar trouwen.
Ja, precies.
Een middenklasse die handelt misschien.
Het wordt vaker in tweeën verdeeld. Hè, maar zeg maar, dus een nobele klasse en laag eronder. Maar dat zijn dan ook, handwerk is heel belangrijk, weet je wel. Mooie stoffen. Er wordt veel met veren gewerkt. Vogels. Er is een soort dierentuin in Tenochtitlan eigenlijk met allerlei dieren die daar gehouden worden. De turquoise, jade zijn allemaal kostbare materialen die daar belangrijk zijn. Obsidiaan als instrument.
Ja, want er is geen metaalbewerking.
Nee.
Er zijn geen lastdieren, zoals paarden en ossen en zo.
Nee.
Omdat die lama's, dat is natuurlijk trouwens Zuid-Amerika, daar kon je ook niet veel mee. En het klassieke is ook altijd dat ze het wiel niet hebben.
Ja.
Behalve in speelgoed, vind ik altijd zo interessant.
Ja, klopt. Ja, en dat gebrek aan metaalbewerking, dat is wel belangrijk. Je ziet aan de westkust van Mexico, wordt daar is meer koper te vinden. Daar begint het eigenlijk.
Oh, okay.
Eigenlijk stonden de Azteken, zou je kunnen zeggen, aan de vooravond van hun bronstijd.
Oké, dus die Spanjaarden waren net op tijd eigenlijk.
Ja, en in die zin vind ik de vergelijking met Griekenland, vind ik daarin wel opgaan. Weet je, die maken dat ook door. Weet je, die gaan ook hun bronstijd in ergens in die verhouding tussen die stadstaten. Dus dat is eigenlijk waar de Azteken staan. Belangrijk om te weten is toch dat Tenochtitlan is geen Rome. Rome heeft een soort totale controle over zijn omgeving. Weet je, van Rome is duidelijk het centrum van de macht.
Ja, het Romeinse Rijk is... Je kan het niet echt gecentraliseerd noemen, maar alle wegen leiden naar Rome.
Precies. Nou, en ik bedoel, heel veel wegen leiden ook naar Tenochtitlan, maar toch, Tenochtitlan moet heel goed opletten wat er politiek gebeurt in Texcoco. Want dat zijn hun... Die horen in de alliantie. Maar
ja, het zijn allianties. Het zijn hoofd van een alliantie. Dus het is niet echt een rijk, maar het is bijna een soort NAVO-bondgenootschap, bij wijze van spreken.
Ja,
dus gedomineerd door Amerika, in dit geval.
Precies, dus Tenochtitlan was de machtigste, duidelijk. Weet je, een onbetwist, de machtigste, maar van een losvaste alliantie toen Cortés kwam. En ja, nu kunnen we eigenlijk terug naar het gedicht.
Ja, want ik ben wel benieuwd hoe dit er dan in past.
Ja, want dit lied is in 1479, denken we, gezongen. Er zijn verschillende Azteekse bronnen voor. Daar moet je dus in terug. Het werd een populair lied daarna. Het is gezongen door iemand, een man, die we nu die als flamingo slang in de boeken staat. En hij zingt het lied voor de toenmalige Azteekse heerster. Ik ga het waarschijnlijk ietsje verkeerd zeggen, maar Ashakat. En wat er gebeurd is 15 jaar eerder hebben de Azteken, hebben Chalca, zeg maar, ingelijfd. Chalca is een stad die heeft weerstand geboden. En dat betekent dat er dus ook forser ingegrepen wordt daarna. Dat betekent dat het zelfbestuur eigenlijk wordt opgeheven. Dus de nobele klasse die daar, of de edele klasse die daar was, die wordt, zeg maar, weggevaagd.
Ja, dat is wat alle rijken in de hele wereld altijd doen. Als ze in opstand komen of zich te lang verzetten,
ja,
dan is het... Dus er wordt keihard opgetreden. De Romeinen, de Mongolen.
Ja.
Nou ja, de Nederlanders hebben nu ook gelezen in het rapport over Indië.
En daar worden dus Azteekse bestuurders geïnstalleerd. En wat er dan gebeurt is dat, het is 15 jaar geleden, dus die herinnering aan in Chalca zelf, aan die tijd, die is er natuurlijk nog.
Maar je vertelt dus nu eigenlijk wat er dus ver voordat die Spanjaarden kwamen, zich aan het hof afspeelde in een soort voorstelling. En dat is op de een of andere manier bewaard gebleven.
Ja, en ik zal straks zeggen hoe dat bewaard is gebleven, maar het verhaal is eigenlijk te mooi. Wat er gebeurt is dat er een delegatie komt vanuit Chalca en die komen dus in Tenochtitlan eigenlijk iets van hun zelfbestuur terugvragen. Een smeekbede. Dat is dus een politiek gewichtig moment. De eigenlijk beoogde zanger die valt ook flauw net van tevoren. Degene die het lied zou moeten zingen. Dus Flamingo Slang is, zeg maar, de nummer twee die instapt. En dus hij komt binnen in het paleis hoe het dan is dat de Tlatoani is daar niet bij aanwezig, maar die is in een naburig vertrek met zijn vrouwen. Maar er is wel een hofhouding natuurlijk, dus daar wordt het lied opgevoerd. Het lied wat ik net voordroeg. En het verhaal vertelt dat de Tlatoani die komt daar naar buiten en die gaat meedansen.
En dat is een goed teken.
Dat is een goed teken. Als hij naar buiten kwam, kan dat natuurlijk twee dingen betekenen. Ja. Ik bedoel, het kan ook gevaarlijk zijn, hè? Zoiets. Of je in het minst erg geval, dan word je dan gewoon weer weggestuurd. Ja. Maar
gaat je hoofd eraf.
Ja, maar hij gaat meedansen. En Flamingo Slang wordt zelfs uitgenodigd in het privévertrek van de koning eigenlijk. En weet je, van de vraag is van was dat ook zat daar ook iets seksueels tussen? Dat kan. Ah. Weet je, van er waren niet zo hele vaste definities zoals we die nu hebben. Weet je, van omkaderd homoseksueel of hetero. Dat was meer fluïde.
Dus was een genderfluïde samenleving eigenlijk.
Ja, al hadden... Waren
de mannen wel de macht.
Ja, zeker. Dus er waren wel patronen voor vrouwen en mannen. Dus misschien gebeurde daar wat in de koninklijke sponden. Flamingo Slang komt inderdaad uiteindelijk naar buiten met allerlei geschenken. En het is dus een groot succes. En in het lied, dat is het lied van de Chalca-vrouw. Dat is dus gezongen vanuit een perspectief van een vrouw die gevangen is genomen. Moet deel uitmaken van het hof. Dus ze zingt aan de ene kant over die hofmakerij die daar instant. En tegelijkertijd die pijn, weet je wel. Ze is wel geroofd uit haar stad.
Ja, klinkt een beetje als, zeg maar, Jeruzalem. En het geroofde Jeruzalem die dan weent aan de rivieren bij Babylon en zo.
Ongetwijfeld. Dat verhaal ken jij dan weer beter dan ik. Maar het is in die zin is dus de... Het is en het perspectief van zo'n vrouw die dus aan de ene kant dat spel van de verleiding speelt, maar tegelijkertijd zij is weggerukt uit haar stad.
En dan wordt dus iets literairs, wordt heel politiek ingezet.
Ja,
Dus dat geeft ook wel aan dat het een, ja, ik denk dan, een geavanceerde samenleving waarin dat soort dingen worden gemengd.
Ja, totaal. Het lied wordt daarna dus ook populair. Er is dus ook een ze hebben het schrift, weet je, ze hebben een pictoraal schrift, je kunt het best vergelijken met hiërogliefen. Het zit ook op het punt om een beetje een fonetisch, zoals dat dan gaat, worden symbolen, worden geleidelijk abstracter.
Bij hiërogliefen gebeurt het ook.
Dus, ja. En dat wordt dus iets fonetischer, dus in die fase zit dat een beetje. Maar er zijn dus, het is een literaire samenleving in die zin ook letterlijk, dat er verhalen opgeschreven, verteld kunnen worden. Dat is natuurlijk iets voor de bestuurders en voor de priesterklasse, niet voor iedereen. Maar er zijn van dat soort tradities. En ja, dus die Chalka-vrouw die staat ook symbool voor Chalka als stad zelf natuurlijk. Ja, en die petitie werkt. Maar hier zie je dus hoe die... Ja, verhouding tussen die stadstaten, Altepets worden ze genoemd, eigenlijk een beetje licht. En hoe die Azteekse politiek eigenlijk ging. Ja, we hebben het al heel erg lang over de Azteken gehad zonder het over offers
ja,
te hebben.
Ja, want ik heb natuurlijk toch tientallen jaren gehersenspoeld. Zit toch te denken, en hoe zit het dan met die offers?
Er werd geofferd. Ik vind het helemaal prima. Als we het er nu over gaan hebben, dan kan het in de juiste context vallen. Ja. Dat is het fijne.
Oké, leuk, maar die offers.
Precies. Er werden mensen geofferd. En ook dat kun je bezien in die... Dat had allerlei dimensies. Waaronder een politieke. Weet je, van waarschijnlijk zijn in Tenochtitlan in het begin, toen het nog niet zo machtig was, ook echt mensen uit de eigen gemeenschap geofferd. Want dat is uiteindelijk wat een offer is. Je levert natuurlijk iets... Je staat iets af.
Ja.
En dan is een mensenleven het eigenlijk het meest waardevolle wat je kan offeren.
Ja, en een mensenoffer, dat hebben we toen ook in die podcast besproken. Dat is zeg maar ook vaak te laten zien hoe machtig je bent.
Dat zit er dus natuurlijk ook in.
Want als je zelfs mensen kunt offeren, dan moet je wel bijzonder machtig zijn. Het kan ook een soort wanhoopsdaad zijn om wanhopig te laten zien hoe machtig je bent.
Ja.
Maar er zit een enorme factor van macht in.
Ja. Het is niet iets wat de Azteken ook introduceren in het gebied. Het is iets wat in de hele regio eigenlijk gebeurt. Maar wat je ziet is dat naarmate dat Tenochtitlan machtiger wordt, is dat het wel ritualiseert. Ik zou het niet industrialiseerd willen noemen, maar er wordt iets... er zijn festivals waarbij er geofferd wordt.
Ja, want als het een wankele alliantie is, dan is het des te belangrijker om te laten zien wie aan de touwtjes trekt en wie dus de harten uitrukt, om het maar eens even plat te zeggen.
Precies, want zo ging het vaak. Hè? Dus een borstkas opengesneden en hart er uitgehaald. Daar worden dus ook op zo'n festival zijn er natuurlijk ook toeschouwers vanuit stadstaten, vanuit de omgeving. Er wordt ook om mensenoffers gevraagd. Je betaalt niet alleen belasting, maar dus ook aan jonge zonen of jonge vrouwen om te offeren. Er waren ook allerlei manieren waarop het dan een vrouw vaak dan toch nog misschien als slaaf of in de huishouding.
Maar het zijn ook nooit de eigen mensen die geofferd worden.
Nee, en wat je dus krijgt is een dynamiek dat... Kijk, de mensen aan de randen van zo'n rijk hebben het altijd het zwaarst, zou je kunnen zeggen. Want als je als Tenochtitlan vraagt aan de stadstaat de drie deuren verderop, jullie moeten offers leveren, dan gaat die stadstaat, gaat dat waarschijnlijk ook, die gaan ook niet hun eigen kinderen met
weer,
deze...
Die pakken het weer bij hun buurt. Het is een symbool voor macht. Dus
ja, precies. Dus je ziet dat en het is in die zin dus speelt het in die politiek ook een rol. Weet je, van die toeschouwers zien niks zo machtig als natuurlijk een iemand offeren.
En er was natuurlijk ook een religieuze component.
Ja, die zat er zeker. Dat is natuurlijk hoe het helemaal ingekleed wordt. Het is natuurlijk een offer aan de goden.
En wat voor goden waren dat dan, Lucas?
De twee grote tempels in Tenochtitlan waren ingericht voor Tlaloc, regengod, onderwereld zou je even kunnen zeggen, en voor Huitzilopochtli. En dat was eigenlijk de beschermgod van de Mexica. En letterlijk betekent het linksvoetig, zoals een kolibri. En daar zit de kolibri, die naam komt ook veel terug in de naam van koningen. Linkshandig, dat wordt een beetje met magie geassocieerd. De kolibri zelf is een heel dapper vogeltje natuurlijk. En met die scherpe snavel.
Dus dat was eigenlijk de beschermgod van de Mexica. Ja, die offers zijn dan natuurlijk vaak in naam van een god of een bepaalde god tevreden te stellen, zou je kunnen zeggen. In kosmologische zin wordt het geofferd om de wereld in stand te houden. Weet je, dan wordt er een verhaal dat als je dat niet zou doen, dan...
Komt de zon niet op.
Ja, bij wijze van spreken. Ja. Ja, dus dat, en de vraag is dan van in hoeverre is dat een oprecht... zeg maar geloof, wat je dan, of dat echt zo is, of dat dan natuurlijk een soort, waarschijnlijk was dat natuurlijk diffuser en kun je natuurlijk ook daar instrumenteler naar kijken.
Misschien is het wel even nuttig om het inzicht te delen wat we toen bij die vorige podcast hadden met die kinderoffers. Dat was ook wel een beetje een schok voor mij, dat door wat ik hoorde en wat ik las, dat je ineens denkt, ja, maar ja, westerse beschaving doet niet aan mensenoffers. Nee, maar wel heel veel te doodveroordelingen nu in de Verenigde Staten. Wat door sommige antropologen ook een soort offer aan de veiligheid wordt gezien. Maar ook bijvoorbeeld heksenverbrandingen, kettenverbrandingen. Wat ook een hele religieuze ondertoon heeft van de zuiverheid handhaven. En dus de straf van God afwenden. Dus ja, wij zien dat als een soort juridische afrekening. Maar je kan het ook als een offer zien natuurlijk.
En... vergeet ook niet dat, notabene hier in Nederland, in het Veen, hebben wij ook waarschijnlijk, ja. De oude bewoners van Nederland hebben ook mensen geofferd. Ja. Dat is niet iets uniek Midden-Amerikaans. De Romeinen die met hun spelen, weet je, van is dat ook niet een soort, dat is ook een geritualiseerd offer voor vermaak. En waar veel van afhing. Dus in die context kun je het zeker bekijken. Maar er is geen ontkomen aan dat gebeurde.
Nee, want het wordt ook wel eens ontkend. En dat heeft gewoon geen...
Nee. En ook uit archeologie weten we tegenwoordig dat gebeurde. Ja. En,
soms ook echt op vrij grote schaal.
Ja.
Ook niet voortdurend op grote schaal. Maar het kon behoorlijk oplopen.
Ja. En ook kinderen bijvoorbeeld.
Daar heb ik toen over geschreven in Peru.
En ook in Mexico stad zijn er kinderen gevonden die dan, ja, vaak zijn ze dan wel mooi aangekleed. Maar ook ondervoed lijkt het. Dus dan lijken ze eerder afkomstig inderdaad uit de randen van het Rijk en niet uit dat hele Rijk, het Tenochtitlan zelf.
Je hebt ook wel eens van die antropologische theorieën dat mensen dat dan, dat ze blij waren dat ze, bij de Inca's heb je dat dan ook wel, dat ze blij waren dat ze deel mochten nemen aan dat soort rituelen. Maar dat, dan ga je wel heel ver. Het is uiteindelijk gewoon machtsuitoefening. En het is nooit het eigen volk wat geofferd wordt. Het zijn altijd de anderen.
Ja, en het is wel grappig in de Azteken in hun eigen ontstaansmythe. Dat begint eigenlijk ook met een offer. Dus dat vind ik ook wel interessant om te beseffen dat die Azteken komen vanuit dat, als je dan weer een paar honderd jaar daarvoor zit, die komen vanuit het noorden, een regio in waarin dit de praktijk is. En ze komen in een oud landschap met grote tempels. Weet je, van het is
die vervallen zijn.
Die vervallen zijn. Ja, ja. Dus een van de belangrijkste oude tempelcomplexen, die noemen we nu Teotihuacan. Dat is de Azteekse naam voor die plek, want we weten niet hoe die oorspronkelijk geheten heeft. Maar in hun eigen ontstaansmythe is er daar een offer plaatsgevonden om de zon weer op te starten.
Ja, ja.
De vijfde zon in het Azteekse verhaal. En dat was toen ook door een... In het verhaal zegt eerst een vrijwilliger vanuit een zegt van, nou, ik offer mezelf wel op, ik steek mezelf in brand om de zon te redden. Hij durft uiteindelijk niet. En dan vraagt de gemeenschap aan een Nanowatsin, een gewone man eigenlijk, van, ja, wil jij het dan doen? Oké. En die doet dat dan. En dan ziet de eerste zogenaamd stoere vrijwilliger ziet het ook. En die offert zichzelf dan ook nog op. En dat wordt dan de maan. Maar ja, goed. Dus dat offeren, dat speelt gewoon een centrale rol in de mythologie en de politiek.
En dat is later propagandistisch enorm uitgebuit door de Spanjaarden. Oké, we hebben dus zeg maar een gewoon rijk met wat ongewone trekjes. Als die mensenoffers op grotere schaal dan elders wordt gedaan. Laat ik het dan zo formuleren. Maar verder... Met gedichten, met politiek, met een gewoon rijk zoals er over de hele wereld vele zijn geweest.
Grote markten.
Ja.
Een hele rijke...
Een infrastructuur. Dat zou, of het nog honderden jaren zo zou zijn gegaan, is zich gezien die politieke instabiliteit die er toch ook in zit, misschien nog maar de vraag. Maar dat zullen we ook nooit weten.
Nee.
Want dan komt dus, en dan komt die, Hernán Cortés.
Ja.
Ineens een totaal andere perspectiefwisseling.
Ja.
Dat er dus, ja, dat die Indiaanse culturen, die gaan geheel hun eigen gang. En ineens komt daar uit het oosten een Europese macht.
Ja, een paar honderd Spanjaarden, maar met een entourage van Indianen. De Taino-Indianen zijn dat, die ze meenemen uit
die
de
Cariben. Die hebben ze aan de kust opgedaan. Oh, die komen uit de Cariben.
En met Afrikaanse ook dragers.
Ja, want dat wordt vaak vergeten. Dat het, die staan in die verhalen ook nooit. Dat dus ook al Afrikanen voet aan wal hebben gezet daar. En dus in dienst van die Spanjaarden weliswaar.
Dus je, de slavernij speelt hier natuurlijk ook een rol in. Hè? Portugal is ook al aan de westkust van Afrika. Dat zie je hier ook het begin van. En dus ook aan Amerikaanse zijde met die Taino's die worden meegenomen.
Dus dan heb je een paar honderd Spanjaarden en een paar honderd Indianen en Afrikanen.
Paarden zijn er ook mee. Mastiefs, van die gevechthonden. Die zijn daar ook, die zijn ook mee. En je moet je beseffen dat dit zijn dure expedities. Weet je, dit is niet, als we het zo beschrijven, dat is een enorme onderneming.
Ja, want probeer zelf maar eens op vakantie te gaan met een groot gezin. Dat is een hoop logistiek.
Precies.
En dit is natuurlijk absurd groter.
En het kost veel geld. Dus hoe dit eigenlijk geregeld is. Dit zijn compañías. Dit zijn, hebben wij ook die term een compagnie. Die kennen we ook van VOC en de WIC. Die kunnen worden opgericht met...
Ondernemingen.
Eigenlijk. Ondernemingen zijn het. Daar is dus geld voor nodig. Zijn investeerders voor nodig. Dus mensen die of middelen of geld inbrengen.
Niet per se de Spaanse koning dus.
Nee, dat is eigenlijk een beetje... vanuit de kroon komt er wel een systeem met regels. Weet je, van wat er wel en niet mag. Dus die hebben zeg maar wel...
Een neoliberaal systeem eigenlijk.
Ja, die controleren de bonnetjes achteraf. Ze geven de voorwaarden af waaronder bepaalde dingen mag gebeuren. En wie dan welke rechten heeft. Maar uiteindelijk is het voor de organisatie. Dat hebben ze niet. Dat regelt de kroon niet in de puntjes. Dat zijn een soort publiek-private ondernemingen.
Dat wil ik dan toch wel even markeren als een belangrijk punt van deze podcast. Dat dus we hebben nu zeg maar de Azteken op een toch geprobeerd in een iets normaler licht te zetten. Dat is toch een ander licht dan er normaal op geworpen wordt. En dan er wordt altijd gezegd Spanje veroverd, de Azteekse Rijk, Spanje. Maar dat is eigenlijk niet waar.
Nee.
Je moet dus zeggen, private ondernemingen met een licentie, een kapersbrief
ja.
van de Spaanse koning, ja. Gaan geheel hun eigen gang in Midden-Amerika.
Ja.
Dus het is niet een soort masterplan van, dan gaan we eerst de Inca's pakken, of dan doen we eerst dit, en dan doen we eerst dat. Nee, het gebeurt gewoon.
Het gebeurt. Het systeem zit zo in elkaar dat gestimuleerd wordt. Weet je, van daar is... Er is wat te halen natuurlijk. Hè. Land, vrouwen, goud.
Ja. Ja, bezit. Er is natuurlijk een voortdurende economische expansie in Europa. En dit is een van de mogelijkheden. Je kan ook een boerderij in op nieuw ontgonnen gebied beginnen. Maar dit levert ongetwijfeld meer op. Als je geluk hebt natuurlijk.
Zeker. En verschillende mensen brengen dus verschillende... Helemaal onderaan zeg maar, breng je gewoon je leven in. Dan ga je gewoon mee in de hoop op roem, glorie en uiteindelijk dus bezit. Maar ook deze compagnieën, die zijn dus niet hiërarchisch. Er zijn geen... Ja, er is een kapitein. Die moet het schip uiteindelijk veroorzaken. Dat is natuurlijk... Er staan... Eén iemand of meerdere personen aan het hoofd.
Ja, je kan een schip, moet altijd een kapitein hebben.
Maar het is niet dat het helemaal verder ingedeeld is van korporaal tot sergeant en luitenant. Dus daar zitten ook vriendschappen tussen. Soms gaan hele broers gaan mee. Dus een gemeenschap, de compagnie van Cortés bestaat vooral uit Castilianen. Weet je, dus ook zeg maar...
Een etnische samenhang. Maar het is een soort groep avonturiers eigenlijk.
Ja, en dus met onderlinge verstandhouding. Maar daar kunnen dus ook spanningen in ontstaan. Ja, omdat het niet formeel geregeld is.
Natuurlijk. Het doet ook ontzettend denken aan hoe de Vikingen... zeg maar 1000 jaar eerder of 800 jaar eerder zich over Europa uitspatten. Met ook allemaal van die samenwerkende groepen... die dan soms enorm groot konden worden zonder veel sturing. En toch ook half Engeland veroveren.
Ja, en die... Cortés heeft zich dus ook, dat is dan wel typisch, die heeft zich ook niet, dat is eerder een soort slimme politicus dan dat het nou een generaal is.
Het is een ondernemer eigenlijk.
Het is een ondernemer. Hij heeft niet bijzonder veel macht in Cuba. Maar hij weet van de...
Hij zit al in Cuba.
Ja, hij zit dan al daar in Cuba. En hij weet vanuit de gouverneur Velázquez. Die belooft hij van alles wat ik dan... Ik wil deze expeditie doen. En alles wat ik ga claimen, dat doe ik dan in jouw naam.
Want die gouverneur is de vertegenwoordiger van de koning.
Ja, precies. En de gouverneur is natuurlijk wel een hele formele relatie tot de koning.
Heeft ook eigen soldaten en zo, maar die gaan niet mee.
Die gaan niet mee. Dus het is Cortés die krijgt die vrijbrief.
Zoek het maar uit. Ja. Veel geluk.
Eigenlijk vanaf het moment van het vertrek begint hij al te plotten. En wil hij dat liever in eigen naam doen. Dus te gaan op een gegeven moment, nadat hij daar is aangekomen, gaat hij ook brieven al meteen naar de koning sturen. Met wat hij daar doet en wat hij daar ziet.
Dus dat is ook een totaal andere sfeer dan we kennen uit de koloniën in de 19e eeuw.
Ja.
Dit systeem blijft natuurlijk langer bestaan. Waarin je er echt een officieel leger hebt. Die dan bijvoorbeeld in Nederland Atje gaat veroveren en zo. En dat soort dingen.
Ja, dus het is helemaal niet zo centraal. En sterker nog, dit waarschijnlijk, en dat heeft Matthew Restall heeft hier een mooi boek over geschreven. When Montezuma met Cortés. En die wijst eigenlijk op dat... Dat er dus ook daar ter plekke allerlei oneenigheid is geweest, waarschijnlijk.
Plekke is als ze landen in het huidige Mexico.
Ja, er zijn dan meteen al conflicten met de lokale bevolking.
Ja, dat mag ik aannemen, want je loopt daar binnen met zwaar bewapend en dan denkt de lokale bevolking,
zeker.
Ga weg.
En dat is dus wel voor het eerst een hele dat zijn confrontaties die niet evenwichtig zijn. Dus de Indianen zijn met veel, maar in principe met steentijdtechnologie. Dus met ze hebben pijl en boog, ze hebben blaaspijlen, de atalat.
Obsidiaan. De atalat, wat is dat?
Atalat is een soort verlenging van je arm die je als speerwerper dan kan gebruiken.
Oh ja.
Dus die kennen we ook uit Europa. Maar het heeft de Azteekse naam gekregen uiteindelijk, ook voor archeologen.
Maar wat kunnen de Spanjaarden daar tegenover? Hebben ze een uitgebreide artillerie? Want ja, dat stelde nou ook niet zo
voor. Nee, dat stelde niet zoveel voor. Die kanonnen die waren in bepaalde situaties konden ze handig zijn. Maar het kostte veel tijd om op te stellen nog. En dat was allemaal niet...
Ook nog de tijd dat ze regelmatig ontploften ook, volgens mij.
En je poeder moest, buskruid moest droog blijven. Ja. Dat is ook een probleem in...
een tropisch land.
Ja, ze hadden lansen, ze hadden zwaarden, staal, harnas.
In essentie, een middeleeuwse technologie. Dus helemaal niet modern wapentuig. Nee. Gewoon een harnas, een zwaard en ijzeren pijlen.
Ja, maar wel ijzer versus steen dus eigenlijk. En dat geeft wel de doorslag. En
ja, want die Indianen, om ze zo te noemen... Die hadden dus geen wapenrusting. In de zin zoals ze... Die hadden niet de Malian Colder waarmee ze zich konden beschermen.
Nee, ze hadden wel... ze maakten wel harnassen van katoen bijvoorbeeld, gewatteerd. Maar goed, het blijft katoen versus staal. En steen versus staal. Die Indianen die ze als eerst tegenkomen zijn de Totonacs. En die zijn schatplichtig aan de Azteken. Waarschijnlijk zijn er ook Azteekse bronnen al, ambassadeurs zou je ze kunnen noemen of bestuurders. En wat is eigenlijk al vrij snel gebeurd is, ten eerste zijn voordat ze echt ergens heen gaan, zijn die Spanjaarden al 4 maanden bezig. En Restall zegt, je ziet hier ook een oneenigheid met hoe de kapiteins, de compagnie zich moet verhouden nu tot Cuba. Want Cortés heeft daar zijn eigen plannen mee, maar misschien zijn daar mensen het ook niet mee eens. Dat die schepen in brand worden gestoken, ja... Dat wordt in de geschiedschrijving wordt dat een briljante medezet van Cortés, waarmee hij zijn troepen bijna verplicht om met hem mee te gaan of zo. Maar daar zit natuurlijk ook een oneenigheid, lijkt erachter te zitten.
Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat was om te voorkomen dat die andere kapitein terug zou gaan naar Cuba.
Nou, dat is zijn grote angst, weet je, dat Velázquez eigenlijk erachter komt en troepen gaat sturen. Als Cortés zijn eerste brief naar de koning stuurt, dan heeft Velázquez er reuk van gekregen. Want
maar waar heeft hij dan reuk van gekregen?
Dat die brief naar de koning gaat. Want dat loopt weer via Cuba. En dan gaat zijn eigen... hij stuurt ook zijn eigen man achter de koning aan.
Maar wat is dan het conflict met die gouverneur? Want op zich kan Cortés doen wat hij wil, toch?
Cortés heeft beloofd dat hij alles in de naam van de gouverneur zal doen. Maar dat is niet zijn oprechte intentie. Hij wil het voor zichzelf. Hij wil uiteindelijk zelf een gouverneurstitel claimen in de landen die hij gaat stichten. De Totonacs die sturen op een gegeven moment de Spanjaarden richting de Tlaxcala. En de Tlaxcala, dat waren eigenlijk, dat was ook een Nama-volk. Maar die waren niet, die hadden ook hun driedubbele alliantie, maar die waren eigenlijk te sterk om, dat zou een kostbaar zijn voor beide partijen om dat helemaal uit te vechten.
Met de Azteken.
Ja. Dus dat hadden ze geritualiseerd in wat de bloemenoorlogen worden genoemd, waarbij er een geritualiseerd gevecht was, waarbij er dan mensen gevangen zouden worden genomen en geofferd. Maar die Tlaxcala die hadden dus helemaal, inderdaad, die hadden niks op met de Azteken. Maar dat ze daar naartoe worden gestuurd, dat is niet een Spaanse meesterse zet, maar dat zijn dus de Azteken, Totonacs, die zeggen van ga maar daarheen. Ga maar naar onze vijanden.
Ja, want dat is wat zeg maar in die eerste eeuwen van de kolonisatie door westerse landen heel vaak gebeurt. Dat je niet een soort overheerser bent, maar een speelbal of een speler,
ja,
in een bestaand machtssysteem.
Precies, en dat gebeurt dus ook. Die Spanjaarden worden daar, die hebben niet het overzicht. Die hebben niet, ze hebben een vertaler bij zich. Een eerder gevangen genomen Spanjaard en een vrouw. Een Maya-vrouw die Nahua spreekt.
Ja, en die Spanjaard die was door de Azteken gevangen genomen.
Door de Maya.
Ja. De Maya, en die sprak, die heeft daar die taal geleerd.
Die hebben ze dan weer meegenomen. Dus het is niet dat ze geen idee hebben. Dus ze kunnen communiceren. Maar ze zijn ook een pionnetje in een ander schaakspel. En die Tlaxcala, dat wordt inderdaad een groot conflict, waarbij er Spanjaarden uiteindelijk het leven laten, waarbij er ook heel veel Tlaxcala-Indianen leven laten.
Ze krijgen een conflict met die belangrijke bondgenoot van die Azteken.
Dat is later is dat een beetje weggepoetst van beide kanten, omdat de Tlaxcala die verwachten op een gegeven moment, als je ze hebben veel slachtoffers gemaakt bij de Spanjaarden, dat je dan overgeeft. Dat is hoe het normaal gesproken zou gaan. Maar dat doen de Spanjaarden niet, want ze zitten daar nu eenmaal.
Tegen de muur,
dus ze spelen volgens andere regels. Het is Restel noemt het een soort totale oorlog.
Maar die Tlaxcala, die zien dat als een soort roversbende die onschadelijk moet worden gemaakt.
Ja, en wat ze dus als ze waren doorgezet, hadden ze met veel verlies aan levens, hadden ze de Spanjaarden echt een kopje kleiner kunnen maken. Maar dat doen ze niet. Ze gaan die onderhandelingen aan.
Ja, want de verlies van levens, de individuele, bedoel, één Spanjaard, die kon bij wijze van spreken 10 van die Indiaanse krijgers aan met zijn harnas en zijn stalen zwaard.
Ja, ja.
Maar goed, als je er maar genoeg tegenaan gooit, dan win je
natuurlijk. Ja, maar het is een verlies van de gemeenschap van levens natuurlijk. Ja. Dus in hun belang is het inderdaad beter om die alliantie te sluiten.
Ja, zoals met de Vikingen dan ook allianties worden gesloten.
Ja. En in het traditionele verhaal gaan de Tlaxcala dan richting Tenochtitlan. En kijk, en dan is dit de oorsprong van het verhaal dat Cortés de lokale bestuurders zeg maar inpalmt. En hun
opstandigheid tegen de Azteken gebruikt, dat vreselijke volk enzovoort. Ja. Maar dat is allemaal niet waar dus.
Nou, er is ook een ander verhaal over te vertellen. Dat is dus dit verhaal. En want die Tlaxcala, die gaan eerst, die gaan ook niet rechtstreeks richting Tenochtitlan. Die sturen hem eerst naar ook weer naar een buurstaatje, waar de Spanjaarden een gruwelijke slachting aan.
Ja, eens kijken hoe dat afloopt. Ja,
ja, in waar zij weer. Dat was een vijand van hun op dat moment. Die hadden net waren geflipt van Tlaxcala richting de Azteken. Dus nou ja. Ook daarin dus een beetje een speelbal. Dus de rode draad is eigenlijk dat die Spanjaarden veel minder controle hadden over wat ze deden dan achteraf verteld is.
Oké, maar ze hebben uiteindelijk gewonnen, tussen aanhalingstekens.
Ja,
hoe gaat dat dan?
Ze komen in Tenochtitlan met, en dan zijn er inmiddels 6000 Tlaxcala-Indianen bij. Dus
echt een flinke kolonne.
Ja, het is een hele grote groep. Maar dus niet, die Spanjaarden maken daar dus een percentage van uit. Hè? Dus
maar is dat een vijandige kolonne of is dat een...
Nee, dan is dat op dat moment, worden ze zeg maar naar binnen gelokt ook door Montezuma. Het is duidelijk dat ze daar aankomen. Maar dat
ze worden dus ook ontvangen met alle notabelen.
Pluimstrijkerij.
Ja, zeker. Dus Montezuma doet dat ook op zijn eigen voorwaarden. Hij laat ze ook een bepaalde ingang nemen. En in het verhaal van Cortés is dit het moment dat hij vertelt. Nou, het zit zo. Ik heb een hele machtige koning is de baas. We hebben een hele grote god. Dat is de ware god.
Die ook geofferd is trouwens.
Ja, zeker. Onderwerp u. Montezuma doet dat en vanaf dan...
Waarom zou Montezuma dat doen?
Dat doet Montezuma helemaal niet. Ze zitten daar maanden in Tenochtitlan. En zijn ze eigenlijk... Ze zijn getuigen van alles wat daar gebeurt. Dus ze kijken mee in die stad. Maar er wordt naar beide kanten natuurlijk gekeken. Montezuma is ook aan het aftasten. Wie zijn deze mensen?
Kan ik ze gebruiken? Ja. Moet ik ze afmaken? Ja. Ja. Zoals een heerser denkt natuurlijk.
En Cortés is daar niet helemaal niet de baas. Sterker nog, het gaat eigenlijk mis op het moment dat Cortés de stad uit is. Want wat is er aan de hand? Velázquez heeft inderdaad wind gekregen van de snode plannetje van Cortés. En die stuurt 800 man erachteraan. Cortés moet eigenlijk ingerekend worden. Ik bedoel, het is onrechtmatig wat er gebeurt. Dus Cortés, dit is een nachtmerrie. Dus die moet snel richting de kust. Die moet dit op gaan lossen.
Schepen meer natuurlijk.
Nee, dus die moet dit op gaan lossen. Op dat moment gaat het mis in Tenochtitlan. En de overgebleven Spanjaarden, er zit een heet hoofd, krijgt het bewind. Die haalt daar gruwelijk uit op een van de festivals. Neemt Montezuma echt gevangen. Dat is waarschijnlijk echt gebeurd. Maar dan zijn ze dus al maanden in Tenochtitlan. Ja.
Cortés, maar even voor de goede orde. Cortés dreigt dus gearresteerd te worden wegens muiterij, zeg maar. Omdat hij buiten zijn boekje te buiten gaat eigenlijk.
Ja. En dat is het moment dat hij de stad verlaat. En dat is ook het moment dat het misgaat. Dus hoeveel macht heeft Cortés over deze situatie? Kun je je echt afvragen. Wat er wel gebeurt is dat hij... Het is ook, weet je, van er wordt... De verraad vindt aan alle kanten plaats. Want die soldaten die die compagnie die Velázquez heeft gestuurd... die sluit zich inderdaad aan bij Cortés.
Ja, want er valt een hoop te verdienen.
Precies, Cortés vertelt natuurlijk allemaal wat hij heeft gezien... en hoe rijk het allemaal is. Maar ze komen daar terug. Die Spanjaarden hebben zich gebarricadeerd in dat paleis. De bevolking daaropheen bereidt zich voor op een burgeroorlog. Want ze hebben echt een slachting aangericht op dat festival. Maar hij komt daar wel met versterking. En dat is eigenlijk het moment dat de oorlog gaat beginnen. En die 7 maanden die aan vooraf gingen, dan hebben we het echt over een lange tijd. Was het dus eigenlijk een soort koude oorlog, het aftasten. Daarin zijn het ook niet de Spanjaarden die het Azteekse Rijk omverwerpen. Want wat er dan gebeurt is dat een van de partners uit die driedubbele alliantie, die ruikt ook zijn kans. Wij kunnen hier als regionale machthebber bovenop komen. Dus dat gebeurt er ook. Weet je? Dus maar... het zijn ook de Spanjaarden, die regionale machthebbers, die spelen ook een spel.
Het belangrijkste wapen van de Spanjaarden, het onbedoelde wapen van de Spanjaarden, nog niet eens genoemd. Ze nemen ziektes mee.
Ja, verschrikkelijk is dat.
Dat is natuurlijk de grote klap die dat rijk krijgt. Want dus wat zijn het? Pokken en nog een aantal ziektes?
Pokken, mazelen, tyfus. Weet je, van het is echt... doordat Europeanen, de Eurasiaten eigenlijk zo lang met dieren samenleven... hebben wij een hele stal aan bacillen eigenlijk ook.
Ja, waar we gewend zijn en die zeg maar aanwezig zijn... maar niet tot onmiddellijk ziekte lijkt. Maar zij zijn, net als een Indianenstam in de Amazone door verkoudheid kan omkomen, dat ze er niet aan gewend zijn, is nu een hele beschaving van dus tientallen miljoenen mensen. Daar golft dan ineens zo'n mazelen waar misschien de helft aan overlijdt dan.
Ja, nee, het is gruwelijk ook. Wat gebeurt is, Spanjaarden worden de stad uitgejaagd. Dus komen eerst de stad weer in. Dat is de geschiedenis ingegaan als La Noche Triste, de trieste nacht. Ze verliezen 2/3 van de mensen. De Mexicanen hebben, volgens mij was het vorig jaar besloten om dat te herdopen. Dat heet nu La Noche Victorioso. Hè, dus dit speelt nog steeds.
Ja,
hè?
Dit is net als... strijd om goed en kwaad natuurlijk.
Ja. Dus heel deze geschiedenis wordt ook nu opnieuw tegen het licht gehouden.
Dus die samenloop van omstandigheden met die destructieve ziektes, waarin zeg maar in de loop van decennia, geloof ik wel, 90% van de bevolking sterft aan ziektes. En later ontberingen ook, omdat een hoop van die Indianen worden in slavernij gebracht. En dat is ook allemaal niet goed voor je gezondheid natuurlijk. Daar gaan we het nou allemaal niet meer over hebben. Want dan...
Nee, maar wat wel nog belangrijk is, is dus dat... Om in te zien, denk ik, dat Cortés ik bedoel, hij was gehaaid, maar hij was bezig met zijn eigen spel. En dat was veel kleiner dan het grote spel van Spanje versus de Azteken. Ja. Dat is eigenlijk... Het speelt zich veel kleiner af. En het Azteekse Rijk stort ook niet in met een klap daarin.
Als een kaarthuis of zo.
Nee, dus die Spaanse controle die groeit daarna langzaam. En ze maken gebruik van de machthebbers die er nog zijn. Ze zeggen natuurlijk, zoals dat altijd gaat, van... Nee, natuurlijk, weet je, van jullie blijven de baas. Als wij maar jullie arbeid op gezette tijden mogen gebruiken. Als jullie maar belasting betalen.
Ze worden de nieuwe hegemon eigenlijk.
Eigenlijk wel. En dat zijn voorwaarden waar de Indianen, waar de Altepets, waar de machthebbers mee kunnen leven.
Ja, en het is natuurlijk ook een samenleving die geknakt is door die enorme ziektes.
Dat speelt mee.
Je hebt de wapens van de militaire kracht is best groot. Kijk, ja. Op een gegeven moment, als het die strijd lang was geweest, dan hadden die Azteken natuurlijk ook zwaarden en harnassen aangetrokken.
Ja, dat
gebeurt ook later natuurlijk in allerlei...
Zeker. Maar het hele, weet je, van die cruciale jaren, het gebeurt zo snel. Weet je, van 1519 komen de Spanjaarden aan en in 1521 is Montezuma dood en Tenochtitlan niet meer de baas. Dus in dat, het is een complete destabilisatie van die macht. Dus daarin, weet je, zien regionale machthebbers zien kansen, maar het is natuurlijk een instabiel systeem geworden. Als je ineens zo'n cruciaal dominosteen gaat omgooien. Dat heeft allerlei gevolgen.
Maar nou was ik natuurlijk persoonlijk al wel een beetje voorbereid op dit verhaal. Maar als ik het dus samenvat, dan heb je nu twee clichés ontmanteld. Het cliché van het barbaarse Azteekse Rijk. En het cliché van de machtige, gedisciplineerd, logistiek geniaal optredende westerse kolonisator.
Ja.
Het is een rommeltje.
Ja.
Wat eigenlijk, als je het vanuit de 19e eeuwse geschiedschrijving ziet, waarin er enorme koloniale rijken worden opgezet om hele andere motieven dan in de 16e eeuw, dan is dat een soort begin van de victorie van Europa eigenlijk.
Ja.
Maar hier krijg je toch de indruk dat het net zo goed heel anders had kunnen lopen.
Ja, zeker.
Op die ziektes na.
Er zit een enorme machtsdisbalans. Die blijft erin zitten. Ik zat te denken over die vraag van had het anders kunnen lopen? En de voorbeelden zijn natuurlijk wel zeldzaam. Japan zou je kunnen zeggen heeft het als eilandstaat.
Ja, maar die hebben ook nooit last van die ziektes gehad.
Nee, precies.
En in Afrika had je ook de koning van Congo. Dat was eigenlijk een gelijkwaardige aan de Portugezen. Je krijgt dan honderden jaren lang dat de Europeanen beheersen de zee.
Ja.
Okay. Maar de lokale of de regionale of de continentale China machten, die beheersen het land. En die lachen eigenlijk de Europeanen uit.
Ja.
Pas in de 19e eeuw ontstaat er een heel ander evenwicht.
Ja. En wat je niet moet vergeten is wat een enorm trauma dit is geweest voor natuurlijk voor de lokale bevolking, voor de inheemse bevolking.
Het is toch ineens weg.
Het is weg.
Maar ja, het is niet helemaal weg, want die cultuur blijft. Want dat lied hebben we nog.
Dat lied hebben we dus. Dus wat er gebeurt is slachting, ziekte, verkrachting, slavernij. Weet je, van het is echt niet niks wat daar
gebeurt. Een verstoring van het sociaal systeem natuurlijk.
Ja. Wat je krijgt is dat de Franciscanen komen in het kielzog van de Spanjaarden mee en die brengen het alfabet mee. Wat je gaat krijgen is dat je ziet dat...
Het onderwijs bedoel je?
Ja, het onderwijs. Want de lokale bevolking moet de Bijbel kunnen lezen.
Ja.
Dus ze krijgen het schrift. Wat de eerste, tweede en derde generatie gaat doen, is die gaan... Ja, ze gaan de Bijbel lezen en dat proces van kerstening begint. Maar ze gaan ook hun eigen verhalen opschrijven. Dus het lied wat we aan het begin hoorden, dat is opgeschreven door eigenlijk een derde generatie Azteek die verhalen van zijn grootouders...
In het Latijnse schrift?
In het Latijnse schrift. In het Nahuat.
Oh, oké.
Dus het is, ze nemen dat fonetische, dat ze gaan hun eigen taal opschrijven.
Dat is natuurlijk een geweldige bron.
Dat is prachtig. Alleen tot nu toe vaak genegeerd. En dat komt omdat het ook de regels van de Azteken gebruikte. De Azteken waren gewend om verhalen. Ze hadden een orale traditie, dus dan ook. Dus dan werden er tijdlijnen verteld. En op het moment dat er oneenigheid was tussen stadstaten, dan vertelden ze gewoon allebei vanuit verschillende perspectieven.
Zou de vaderlands geschiedschrijving ook goed zijn?
Zeker. Maar dat hebben ze dus ook gedaan in hun schriftelijke, op het moment dat ze het gaan opschrijven. Voor historici was het altijd van ja. Ja, begint het hele verhaal opnieuw en het is weer anders en het is onbetrouwbaar. Terwijl nu is daar veel meer gevoel voor. Dat je daarmee.
Ja, nu snappen we waarom ze wat het eigenlijk betekent. Ja, hè, dat het teken werd opgeschreven.
En vinden we dat perspectief ook ineens belangrijk. En daarmee horen we de Azteken weer. Dus de Azteken uit de 14e eeuw, uit de 15e eeuw, maar ook uit de 16e eeuw. En het nieuwe bewind in Nieuw-Spanje. Weet je, van dat hebben we ook. En dat is wel de winst van de afgelopen jaren eigenlijk. Ja.
En wat ik ook wel de winst nu van jouw verhaal vind, is dat je dus ook. Er is ook niet één goede partij. Het is niet zo dat de Azteken nu ineens een soort paradijselijke samenleving die door woeste demonen werd veroverd. Zo kan je het ook soms zien. Of dat het klassieke verhaal wat in de westerse geschiedschrijving vaak verteld wordt van een bizarre samenleving die noodgedwongen door een edele conquistador maar om zeep is geholpen, zeg maar. Ja, dat is allebei niet waar. Er is gewoon geen goed en kwaad hier. Dit soort dingen gebeuren in de geschiedenis.
En tegelijkertijd zijn er natuurlijk wandaden. En als ik dan mag eindigen. Deze discussie vindt dus ook al plaats in de 16e eeuw in Spanje. Het is niet, denk ik, toevallig een Dominicaanse monnik die dit opschrijft. Want de Franciscanen zijn natuurlijk bezig in Nieuw-Spanje. Dus dat weet jij beter hoe dat. Die waren nogal.
Die waren concurrenten natuurlijk. Ja.
Dus het is Las Casas. Die schrijft in de jaren 40 van de 16e eeuw al een soort aanklacht. Tegen de misdaden die zijn begaan in Spanje. Door Spanjaarden. Dus ik heb hier een citaat van een conquistador. Rio González. Die reageert daar eigenlijk op. De oorlog en verovering van deze koninkrijken lijkt niet zo verdraaid en zinloos als bepaalde ongeletterde mensen beweren. Want deze mensen waren barbaarse, afgodvererende offeraars, moordenaars van onschuldige mensen, eters van mensenvlees, meest weerzinwekkende en snode sodomieten. En als iemand mij zou vertellen dat deze en gene zonde het verlies van een koninkrijk rechtvaardigen en bovendien dat er in oorlog wandaden worden begaan, grote fouten, opmerkelijke excessen en zonden, dat geloof ik. Maar laat degene die deze zonde hebben begaan er verboeten. Niet iedereen. Laten we ze straffen. En laten we niet verliezen wat we zo goed en met zo'n hard werk in dienst van God en uwe majesteit hebben verdiend. En de waarheid is dat als de oorlog eenmaal begint, ook al is die rechtvaardig en vindt die plaats onder zeer christelijke mensen, dan geloof ik niet dat er minder excessen zouden zijn. Zoals ook gebeurt in de oorlogen in Frankrijk, Rome en elders.
Nou, wijze woorden van een ervaren soldaat, zou het horen.
Zeker, maar in zijn verdediging, hij geeft ons alle clichés waar we nog steeds mee te maken hebben over de Azteken.
Ja, dat ook.
Dus dat verhaal leeft. Tegelijkertijd zit hier in zijn verdediging zit een erkenning van de excessen, van de wandaden die daar hebben plaatsgevonden. Hij zegt dat gebeurt altijd in oorlog. Het was gerechtvaardigd. Dus we kijken hier ook wel in verwerking. En in die Azteekse bronnen zit die verwerking van wat ze overkomen is. Hier zit een verwerking van schuld en van hoe dat precies verlopen is. Dus ook dat is een verhaal dat de afgelopen eeuwen niet verteld is hierover. Maar dat is natuurlijk wel de werkelijkheid van als twee partijen zo tegenover elkaar komen te staan.
Nou, Lucas, dankjewel voor deze vermenselijking van een toch ook onmenselijk verhaal. Maar zoals je dan in de geschiedenis zegt, die dingen gaan zo.
Graag gedaan.
En als mensen nog meer willen weten over deze kwesties, waar kunnen ze dan dingen lezen?
Ja, de twee meest recente en interessantste boeken vind ik The Fifth Son, dus dat heb ik al genoemd, van Camilla Townsend. Dat is dat hele verhaal vanuit de Azteken eigenlijk. En Matthew Restall heb ik ook al even genoemd. Ben Montezuma met Cortés. Dat geeft eigenlijk de oorsprong van die Spaanse legende. Die pluistert er helemaal uit. Het is een boos boek. Hij wil echt iets rechtzetten. Die Camilla Townsend is wat behoedzamer. Dat is het ook. Maar dat zijn twee boeken die ik aanraad.
Ja, dat gaan we in de show notes zetten, Lucas. En dan zet ik er van mijn kant ook nog bij het boek van de historicus Sharman. Empires of the Week van een paar jaar geleden. Het gaat ook heel erg over hoe sukkelig en hoe minder machtig eigenlijk de Europeanen waren dan ons altijd is verteld.
En op dit moment loopt er nog een tentoonstelling in het Museum voor Volkenkunde in Leiden over de Azteken. En ze hebben daar hele mooie objecten sowieso. En nou ja, ik denk dat met deze podcast in je hoofd kun je daar echt van genieten.
Dan wil ik ook nog graag Liz Doutzenberg bedanken voor de productie. En natuurlijk het Dudok Quartet voor onze prachtige tune. En we zijn de volgende week weer. Misschien wel met Lucas als presentator.
Ik hoop het.
Ik vind het wel leuk eigenlijk.